We hadden nog iets nemen en dan gaan we kijken naar het kindermoment. We gaan samen recht staan. Ik boop Jezus aan de niets. U bent mijn fundament.
Als de nacht mijn zin verbaart, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in hem.
Hoeveel dat is. Het is veel hoor. Jullie kennen allemaal de zee. Ja, iedereen mag meedoen. Hè? En de zee die heel diep is. Ja, en we zingen.
Diep, diep, diep als de zee. Hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als het water blauw. Is Jezus liefde. Voor jou
waterblauw is Jezus liefde voor jou. Ga je het goed onthouden? Ja, en we gaan u nog een klein liedje leren. Niet vergeten, hè? Die liedjes zijn niet moeilijk. Hè? We hebben gelezen dat de discipelen zich rijk voelden. Ze waren zo blij, ze hadden een hele goede vriend. En Jezus is dan nog zo speciaal. Jezus is er altijd. Hè? En dat is een heel gemakkelijk liedje. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Kennen jullie dat? De grote mensen is een oud liedje, iedereen kent dat. Ja, en we gaan in onze handjes klappen. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Want Jezus is een vriend van mij. Daarom is mijn kleine hartje altijd blij. Blij, blij, en nog een keer. Diep, diep, diep als de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als het waterblauw. Is Jezus liefde voor jou
en mij.
Ga je het goed onthouden? We gaan nu verder, hè? Goed, jullie hebben het supergoed gedaan. En het is mij goed gelukt om jullie hier vooraan te krijgen. Ik ben heel blij. Goed. Ja, het is goed. Gaan jullie mooi de handjes doen? Dat kun je wel. Ja? Heere God, ik wil u zo hartelijk danken dat wij de kleine kinderen al zo kunnen leren over u. En ik bid dat die waarheden over u, Heer, dat ze diep mogen geworteld worden in hun hart en dat zij daar nooit mogen weggaan, Heer. Wij zijn zo rijk, Heer, dat u in ons leeft. En ik ben ook zo blij dat u in mijn hart leeft. Heere, u maakt mij blij, ondanks zoveel dingen. Ik ben zo dankbaar, Heer. En weet u de zondagsschool zegenen. Zegen deze kinderen, opdat zij uw liefde mogen uitdragen. Amen.
Zo, goedemorgen. Ik wil het vandaag een klein beetje hebben over het boek Esther. Zoals jullie zien op potscherven klopt dat niet, zoals jullie ook gewoon zijn van mij. En ik wil ook een beetje mijn persoonlijk getuigenis doorgeven wat ik verleden week op het werk meegemaakt heb. Of meegemaakt heb, ja, toch een beetje. Maar misschien kan ik eerst de zegen vragen. Vader, wij danken u, Heere, dat gij onze God zijt en dat wij uw vader mogen noemen. Dat we genadig hebben gevonden in uw ogen, Heere, en dat we door Jezus Christus, de bemiddelaar, telkenmaal opnieuw voor uw troon van genade mogen komen. We danken u voor de Heilige Geest die in ons hart is uitgestort, die ons leert, onderwijst, aanhalende de weg die we mogen gaan. We danken u, Heer, want uit onszelf kunnen we niets. En uw woord zegt dat ook, zonder mij kunt gij niets doen. Vader, mag dat inderdaad zo zijn dat dat ook bij ons bewust wordt hoe wij in afhankelijkheid mogen leven en welke zegen er daarvan afhangt. Vader, toont ons uw weg en leer ons die weg te gaan. En we danken u voor uw goedheid en uw trouw voor ons allen, elke dag. Amen. Dus ik wil het hoofdstuk van het boek Esther, hoofdstuk 4, eens voorlezen. Omdat ik daar twee puntjes ga uithalen. Maar misschien om een klein beetje een schets te geven van het boek Esther, over wat dat gaat. Dus het gaat hier over de Joden die in ballingschap terugkeren. En door de koning, door koning Ahasveros. En op een bepaald moment dus zien we dat er een krijgsheer het verlangen heeft om al de Joden die in het land wonen te doden. En Mordecai, een van de Joden, met zijn nichtje Esther, worden gebruikt in feite om dat tegen te houden. En ik ga dat hoofdstuk 4 eens kort lezen. Toen Mordecai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordecai zijn kleren en huilde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, gehuld in rouwgewaad. En overal, in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was aangekomen, was er grote rouw bij de Joden. Met vasten, geween en rouwklacht, velen lagen in zak en as. Toen kwamen de dienaressen van Esther en haar hovelingen en ze vertelden het haar. En de koningin was zeer ontdaan en ze stuurde kleren om die Mordekai aan te trekken en zijn rouwgewaad af te leggen, maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hattach, een van de hovelingen van de koning, die hij voor haar had aangesteld. En zij gaf hem opdracht aan Haan de Mordekai om te weten te komen wat hij toch was en waarom hij dit deed. Toen Hattach naar Mordekai ging, naar het stadsplein dat voor de poort van de koning ligt, vertelde Mordekai hem alles wat hem was overkomen en bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te kunnen afwegen voor de schatkist van de koning voor het ombrengen van de Joden. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in Susan om hem de weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor haar volk. Hattach kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordekai. En toen sprak Esther tot Hattach en zag en gaf hem opdracht tegen Mordekai te zeggen: alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof, die niet geroepen zijn, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de houden schepter toereikt. Dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al 30 dagen niet geroepen om naar de koning te komen. En ze vertelden Mordekai de woorden van Esther. En Mordekai, die zei dat ze Esther moesten antwoorden: beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordekai moest antwoorden: ha, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten samen met mijn dienaressen en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. En toen ging Mordekai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Om nog een kleine toelichting te geven voor de mensen die misschien niet helemaal het verhaal kennen. Esther was de vrouw van de koning. Dus het is hier heel bijzonder. Want zoals we hebben gelezen, was het niet toegelaten om zomaar bij de koning te gaan. Zoals Esther zei, ze was in een maand al niet bij de koning geweest. Ze was al een maand niet geroepen bij de koning. En als je zomaar bij de koning ging, dan kon dat uw dood betekenen. Tenzij dat de koning de houden schepter toereikte. Heel bijzondere wetten in die tijd, dat wij in onze tijd misschien wel niet meer kennen, en gelukkig ook, maar dat was dan zo. En dan zien we hier in feite hoe Esther samen met Mordekai gebruikt wordt. Gebruikt tot een hoger doel. En dan komt je, als je in de plaats staat van Esther in een bepaalde situatie, dat je zegt: oei, dat overvalt mij nu, wat moet ik nu doen? Want ik denk dat Esther van de situatie helemaal niets wist, want de koningin en de hovelingen die waren zeker afgezonderd van het gewone volk. En ik denk dat Esther ook niet op de hoogte was, zeker niet op de hoogte was van wat Haman, dus de legeroverste van de koning, had beweerd of gevraagd om alle Joden in het land uit te moorden. Dus voor Esther kwam die vraag, dat antwoord van Mordekai, heel onverwas. Ze was, amai, het overvalt haar, het overvielt haar. En wat moest ze nu doen? Wat moest ze nu doen? Het eerste dat ze doet, is zeggen: ja, in feite kan ik al niet veel doen. Want ik mag niet zomaar bij de koning gaan. Ik kan niet zomaar bij de koning gaan wanneer ik wil. Ik moet werkelijk geroepen worden. En dan nog. Oftewel, als ik wel bij de koning ga en de koning is mij goed genegen en hij heeft mij de houden scepter, dan mag ik in leven blijven. Dus in feite waren dat heel harde tijden van ofwel leef je en heb je genade, ofwel als het de koning dwars zit, dan word je omgebracht. Dus in die tijd leefde Esther en in die functie had ze een zware opdracht van: wat ga ik nu doen? Moet ik nu werkelijk gehoor geven aan wat hier mij wordt opgedragen? De vragen die op haar opkomen is van, wat is dat hier nu? Is het waarlijk zo? Wat is mijn taak binnen dit koninkrijk? Aan de ene kant heb je Esther, die van haar iets wordt gevraagd. En aan de andere kant heb je Mordecai. Mordecai was haar oom. Hij leefde daar ook en hij was ook een beetje de voogd geweest van Esther, denk ik. Dus Mordecai kom met een nood bij Esther. En ik denk dat het ook voor Mordecai heel bewust was en dat hij misschien wel heeft ingezien waarom dat Esther in feite die plaats als koningin aan dat koninkhof heeft aangenomen. Want hij antwoordt resoluut. En ik denk dat dat heel mooi is en heel van Gods wegen komt. Als wij soms in situaties zitten dat we niet echt meer weten van wat moet ik nu doen, want gelukkig, ik heb nog geen situatie overgekomen dat mijn leven daarmee moet geven. Maar dan is het wel goed dat we mensen hebben die ons kunnen raadgeven. En wat doet Mordecai? Hij neemt de koe bij de horens. Hij zegt tegen Esther waarop het aankomt. Namelijk, ten eerste, beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen. Denk niet, omdat hij hier als koningin hier in dat paleis woont, dat jij alleen zult omkomen. Het gaat niet alleen om jezelf, het gaat om het volk. En denk maar niet, ben je de koningin, je zult er ook in de brokken van delen. En dan zegt hij nog iets. Dan zegt hij, maar jij en het huis van je vader zullen ook omkomen. Niet alleen jij, maar het huis van je vader. En in die tijd was dat ook een zeer belangrijk iets. Namelijk het huis van je vader, dat was heel uw familie, zal omkomen. Hij wijst op de gevolgen van haar besluit. En dan zegt hij, misschien met een belofte en met een bemoediging, misschien, wie weet, of jij niet juist voor deze tijd tot een koninklijke waardigheid gekomen bent. Misschien, Esther, ben jij gebruikt om op dat moment, nu we in zulke situatie zitten, gebruikt om ons te verlossen. Ik denk, en dan zien we natuurlijk ook verder hoe Esther daarop reageert, maar dat heel belangrijk is, dat we als we in bepaalde situaties geraken, dat we mensen hebben die ons kunnen ondersteunen, die ons kunnen bemoedigen en die ons in feite erdoor jagen, laat ik het zo zeggen. En hier was het inderdaad zo ook met Esther. Esther, haar antwoord was dan ook, oké, ik roep dan een vaste naam en dan zegt ze zo mooi, ik zal naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig is de wet. Ze weet heel duidelijk dat het niet overeenkomstig de wet is. Dus het is niet de gang van zaken. Het is ook niet, het is tegen haar, misschien tegen haar natuur in, tegen wat ze geleerd heeft, maar toch gaat ze het doen. Want ze zegt, als ik dan omkom, dan kom ik om. Heel haar toestand wordt in feite veranderd. Van koningin staat ze nu ergens op een punt van, oei, wat gaat er nog overblijven van mijn leven? En, op de andere kant, zien we ook weer dat God haar genadig zijn. Want we lezen dan verder, als we het verhaal kennen en verder lezen, dan zien we dat alles veranderd wordt en dat in feite die Haman, de Jodenhater, wordt omgekomen en dat God het verzoek van Esther aan de koning gewillig involgt en dat het volk gered wordt. En bij mij heeft dat namelijk het volgende voorgebracht. En nu wil ik in feite een beetje mijn getuigenis geven over wat er verleden week bij ons op het werk is gaande. Het gaat namelijk om het volgende. Bij ons op het werk hadden we een brief uithangen. En daar staat erop dat we een nieuwe... Ik wil eerst nog een keer een beetje drinken. Dat er een nieuwe manier zou zijn om te badgen. Dus om u in te loggen op het werk. Vroeger was dat gewoon met een badge, ging daarover over iets en dat klikte aan wanneer dat je toekwam en wanneer dat je wegging. En nu hangde er een brief uit dat ze gingen beginnen met vingerafdruklezing. Dus iedereen ging verplicht zijn om zijn vingerafdruk te registreren met 3 of 4 vingers. En zo konden wij dan ons inloggen op het werk. Dat ging natuurlijk heel wat voordelen geven. Dat ging natuurlijk, het ging heel wat voordelen geven, zoals het altijd. En toen ik dat las, dan begon het bij mij ergens te kriebelen. Maar niet alleen bij ik, moet eerlijk zeggen. Er was heel wat tegenkanting tegenover die manier van die vingerafdruklezing. Er was daar... Veel mensen waren daar een beetje tegen, want ze zeiden de privacy wordt hier weer al geschonden. Alhoewel dat in de praktijk misschien allemaal niet waar is. Maar voor mensen ligt dat toch gevoelig, die vingerafdruklezing. Dus we gingen een vergadering krijgen, dus de week erop gingen we dus een vergadering krijgen. We krijgen natuurlijk elke maand een vergadering, laat ik het zo zeggen. Of tenminste toch, als er iets nuttigs te vertellen is, dan zitten we daar met ons twee bazen, met een ingenieur, iemand van het secretariaat en toen de werknemers. Dus dat ging de volgende dinsdag, de eerste dinsdag van de maand, aangekondigd worden. En dus ja, dat was dat. Dus ik had natuurlijk al mijn vragen. Niet zozeer van, kan dat nu of mag dat nu? Maar ik had namelijk verder vanuit de Bijbel. En ik wil die tekst voorlezen, omdat dat misschien ook weer iets is die weer toegaat naar het volgende. Namelijk in Openbaringen. In Openbaringen staat er, in Openbaringen 13, Openbaringen, wat is het boek Openbaring? Dat is wat Jezus toont aan Johannes, wat er in de toekomst gebeuren zal. Dus als we dat boek lezen, moeten we ons inbeelden dat 2000 jaar geleden Johannes van Jezus dingen ziet in de toekomst. Dingen die hij absoluut niet kan begrijpen, dingen die hij misschien zelfs niet verstaat, en dat moet hij opschrijven. Dus als we in dat perspectief ergens de Bijbel gaan lezen, of Openbaringen gaan lezen, dan kunnen we inderdaad lezen van, ja, wat heeft Johannes daar waarlijk van begrepen? En het is een zeer moeilijk boek om te lezen, maar het gaat er mij al om dat ene vers. Namelijk, en het maakt dat men allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken heeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat het getal van het beest berekenen, want het getal van de mens en zijn getal is 666. Wat dat juist inhoudt, die 666, dat weet ik ook niet. Maar het ging mij namelijk daarom. Wij worden ergens toebereid dat we in een totale controle worden geleid. We kunnen daar niet van uit. We gaan naar de eindtijd. En er zijn dan ook heel wat theorieën van wij als christen zouden daarvan misschien opgenomen worden. Maar het ging mij daar in feite niet om. Ik had echt het gevoel, en ik denk dat de Heilige Geest dat ergens in mij bewerkte van, Jan, hij gaat daar moeten spreken op die vergadering. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk wel gewoon van te spreken. En ik ben ook gewoon van in die vergadering iets te zeggen, niet altijd. Maar als je nu iets moet zeggen over dat punt, dan denk ik dat dat heel wat moeilijker is dan iets vertellen over het werk die bijvoorbeeld scheef lopen, of dat hij dat anders ziet dan de bazen. Dus dat was voor mij heel moeilijk. En op dat moment, ik was al heel de week aan het voorbereiden en gevoelde je dan sterk. En ik had al, ik werk met mijn handen, dus ik heb heel veel tijd om na te denken. En ik had al van alles klaar van dat ga ik zeggen en dat ga ik zeggen en dat ga ik zeggen. Totdat ik de donderdag de laatste keer naar boven ging, naar de Rifter, en dat er mij zo een angst overviel van, oei, moet ik dat hier echt allemaal zeggen? Hetgene wat ik had voorbereid in mijn gedachten, gans de week, dan kwam ik die donderdag boven, dus dat was de dinsdag is het maar vergadering, maar het was link van een angst van, oei, nu sta ik hier. Alles wat ik had voorbereid, alles wat ik dacht dat ik ging zeggen, alles waarin ik mij zo stoer deed, dat ik hier een keer ging zeggen, dat viel link een blok van mij af. Dat was om een angst die op mij gesmeten was. En ik zei, amai. Het was link om ik er allemaal weg, ik ging niets meer zeggen. Want tenslotte, wat moet ik zeggen? Waarom zou ik dat nu moeten zeggen? Ik voelde mij een beetje in een situatie zoals Esther. Van, moet ik dat nu of moet ik dat nu niet? En dan zie je dat God mensen gebruikt. En ik denk dat, wat ik nu ga zeggen, misschien Martijn, dat je dat absoluut niet weet. Maar Martijn werd gebruikt om mij te bemoedigen. Tijdens de startstudies waren we bezig over bepaald iets waarin Martijn geloofde en wij stonden daar een beetje sceptisch over. En het mooie was dat Martijn zei, maar ik geloof dat, resoluut, zonder angst, zonder twijfel, want hij kreeg een klein beetje tegenkanting van ons, zei hij, ik geloof dat. En dat heeft mij in feite geholpen om te om die angst te overwinnen. Want inderdaad, wij geloven. Maar wat geloven wij? Hier in onze kerk is het natuurlijk heel gemakkelijk om al die dingen die wij hier verkondigen vanuit de Bijbel te gaan lezen en toepassen en erover te spreken. Maar als je daar alleen staat met 40, 50 man, dan moet ik eerlijk zeggen dat ook die angst en zelfs dat geloof van geloof ik dan nu werkelijk, mij overmannen en zei, ja, misschien is het allemaal wel niet waar. Ik was zo bevangen van die angst, dat ik ging twijfelen van, ja, misschien is het wel allemaal niet waar. Misschien moet ik dat allemaal niet zeggen. Ik ben eigenlijk toch niet verplicht om dat te zeggen. En toen Martijn die woorden uitsprak, en in de loop van de week, heeft mij echt dat moed gegeven van, ja, maar Jan, geloof je of geloof je het niet? En inderdaad, het is de waarheid. Hier in het woord van God spreekt God de waarheid. Het zal komen, de totale controle. En het heeft mij bemoedigd en toen ben ik gegaan in gebed. Ik had al natuurlijk al in gebed geweest. En hij zei, kijk God, als ik het moet zeggen, wilt u mij dan de moed geven om daar iets over te zeggen? En wat moet ik dan zeggen? Dat was voor mij ook zo de vraag van, wat ga ik hier nu gaan vertellen? Dus Mordecai zag ik ergens als Martijn en ik was de Esther die niet moest. Ik moest niet, hè. Niemand verplichtte mij. En mijn leven ging er ook niet van afhangen, absoluut niet. Mensen die je kunt verliezen is je werk, zeg ik altijd. Dus het was helemaal niet zo dramatisch zoals in het boek Esther. Maar ik voelde dat ik iets moest zeggen. Soms, ik weet niet of jullie dat al opgemerkt hebben, maar twee keer, het is niet altijd, maar twee keer, dat ik werkelijk, ik heb ook een keer meegemaakt, het was in Zwevenhem, een voordracht over Israël. Dat waren jonge mensen die naar Israël, door Israël trokken. Jonge mensen die feitelijk anti-Israël waren. En ze gingen door het land. Ze gingen door het land en ze gingen daar vertellen hoe het dat in dat land was. En ik had die affiche gelezen, dat is al een aantal jaren gelezen. En ik wist, als ik die affiche las, ik moet daar zijn. Je kunt dat niet verklaren, maar je moet daar zijn. Op een bepaald moment, ik zei, ik ga gaan. Ik had al wat enkele christenen opgebeld en jammer genoeg was er niemand van Zwevenhem, van de vrienden die ik kende, die kon meegaan. En ik was vastberaden, ik zeg, ik moet er gaan. Ik moest er naartoe gaan. En dan kom je op zo'n bepaald moment ook weer in die groep, en dan hoor je niet anders dan negativiteit over Israël, over dingen die ook misschien niet waar waren. En ik had het geluk, het waren vier jonge mensen die 3 weken door Israël trokken. De leraar, of de man die veilig kwam spreken, die was ziek, en dat was iemand die veel meer kennis had, of die vier die daar tijdelijk door Israël trokken. En daar heb ik ook het een en het ander kunnen zeggen en tegenwerpen. En achteraf dan voel je zo'n blijdschap. Wat dat uitgewerkt heeft, dat weet ik niet. Maar op bepaalde momenten voel je dat je voor bepaalde dingen moet staan. Dat je moet gaan. Natuurlijk, je hebt altijd de keuze om dat niet te doen. Niemand verplicht u. Maar dan heb je er zo'n vreugde van, dat je inderdaad gehoorzaam bent geweest. En dan zie je ergens ook de overwinning. Net zoals Esther en Mordecai mochten ervaren hoe groot de kracht van God was op dat moment. Dus, de moment van die vergadering komt eraan. Natuurlijk, dan zit je al met 50 man. Ik zeg, normaal gezien heb ik daar geen groot probleem mee als ik moest spreken. Maar nu begon mijn stem weer te trillen. Ik liet eerst de paar mensen voorgaan over waarom zij daartegen waren. De een was de hygiëne, de ander was alles wel geregistreerd worden als we naar buiten lopen. In feite allemaal dingen die niet. Ja, in feite kwam er allemaal niet echt op neer. Maar het ging inderdaad over die privacycommissie en dat onze gegevens dan iedereen aan kan. Wat dat ook allemaal inhoudt, ik weet dat ook allemaal niet. Maar voor mij, dat was allemaal niet zo belangrijk. Daar ging het voor mij niet om. Het ging niet of dat het allemaal waar was of niet waar was. Het ging er mij om, namelijk dat de Bijbel volgens mij dan gelijk heeft. En toen moest ik inderdaad, stak ik mijn hand op en moest ik beginnen spreken. En dan sta je dan met trillende stem, want je moet spreken over God. Je moet niet spreken over wat jij vindt, want dat was niet mijn bedoeling. En ik wilde namelijk aanhalen dat de Bijbel gelijk was. Dat de Bijbel gelijk had en in de toekomst dat zal geschieden. Dus ik begon met, wat ik allemaal gezegd heb, weet ik ook natuurlijk niet, maar het kwam erop neer dat we naar de totale controle gaan. Dat we echt gecontroleerd worden. Zo, ik weet niet of je al een keer de reportage gezien hebt van China, met al die camera's van gezichtscontrole. Dus, het stond onlangs in het nieuws van een zangeres, denk ik, van China. Ze had bepaalde excuses niet aangeboden en ze kon niet op het vliegtuig naar een of ander land gaan vooraleer ze dat weer had goedgemaakt. Zover gaat dat. En dat stond van de week in het nieuws. Misschien hebben jullie dat gelezen of niet. Dus ik begon te spreken en ik zeg, we gaan naar de totale controle en we snappen het niet. En ten eerste, we snappen het niet, we moeten er allemaal aan meedoen. Want we gaan niet meer kunnen kopen en verkopen zonder dat systeem. En toen gaf ik ook aan, want de Bijbel zegt, en het enige wat ik gezegd heb van het woord van God was namelijk dat er 2000 jaar geleden in de Bijbel al staat, ik heb dan ook gezegd, van de volgende stap gaat de chip zijn, zoals hier de tekst heb voorgelezen. Ik zeg, dat stond al 2000 jaar geleden in de Bijbel. Ik zeg, de Bijbel komt hier waarheid. En dan heb ik gestopt. Het was natuurlijk algemene stilte. Ik was blij dat ik er uit mijn woorden was geraakt en het was gedaan. En dan werd er nog een beetje over en weer gesproken. En weet je, het mooiste van al, vond ik toen, dat was iemand die dat kwam uitleggen, dat was een verkoper van die BN-consult, die zei, ja, in feite heeft hij wel gelijk. Niet in verband met de Bijbel, maar in feite wel dat het totale controle was. In feite, zegt hij, zegt dat tegen iedereen, heeft Jan gelijk. En het was alleen een pak van mijn hart die afviel, maar in feite was het niet dat ik wilde zeggen of ik gelijk had of niet. Ik wilde namelijk aantonen dat de Bijbel gelijk heeft. Dat wat in de toekomst zal gebeuren. En dat wij inderdaad niet meer zullen kunnen kopen of verkopen, tenzij wij die dat merkteken van het beest heeft. En dat wordt dan een chip op uw voorhoofd of op uw hand. Dat is nu al perfect mogelijk. Maar dan zie je dat de Bijbel werkelijk reëel wordt in deze tijd. En dat gaf mij moed. Dus na de vergadering gaan we dan beneden. Ik zeg, ik ga tegen niemand iets gaan zeggen. Want ja, wat moet ik zeggen? Ik was een beetje blij dat heel die vergadering gedaan was. Het is echt een pak die van u afvalt. Uw bazen zitten erbij. Natuurlijk, ik weet wel, ze weten wel in wat ik geloof. Ze weten dat ik christen ben, maar ik ben niet de man die daar hele dagen staat te evangeliseren. Ik doe dat. Ik kan dat ook gewoon niet zo. Echt, dus om zomaar over Jezus gaan spreken tegen niet-gelovenden, dat is voor mij altijd een beetje moeilijk. Ze weten dat ik naar de kerk ga, ze weten dat ik evangelisch christen ben. Maar ja, wat houdt dat dan in? En dan krijg je de reacties. Dan krijg je de reacties van, inderdaad, Jan, hebt goed gesproken. Ik zeg, allee, dank u wel. Ik zeg, en dan? Het was één iemand die zei van, hebt vrij goed gesproken, zegt hij. Maar dat wat die Bijbel zegt betreft, dat vind ik toch wel een beetje overdreven. Ik zei, ja, dat is waar. Ik zei, dat kan ik best geloven. En ik heb er niets op gereageerd. Omdat ik op dat moment zo, wat moet je dan weer gaan zeggen? Moet je dan nog weer gaan vertellen? Ik heb het zo gedaan en zei, kijk Jezus, ik denk dat ik op dat moment door u geleid was. Ik denk dat ik op dat moment die dingen moest zeggen. Dan laat ik het aan u over. En wat is het gevolg nu? Dat weet ik niet. In ieder geval, het is al heel wat commotie ontstaan. Want er zijn er een paar die naar de vakbond geweest zijn. En bij ons in de vakbond is dat al een beetje moeilijk. En ik hoorde nu vrijdag dat ze het misschien toch niet gaan doorvoeren. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar wat er waar losgekomen is, dat mensen onderling gaan praten. Ze zijn dat niet tegen mij. Maar een goede vriend van mij, die daar ook al 30 jaar is. En die een beetje, noem hem dikwijls een beetje de gezette van de Vika. Die overal zijn gaan praten. En dan komt hij bij mij en zegt hij, ja, je hebt wel wat losgemaakt. Hè? Er wordt erover gezegd. Je hebt vrij goed gesproken. Ik zeg het tegen hem. Ik zeg, en hij. Want ik weet, zijn zus is ook evangelisch christen. En hem is iemand, ja, die zit tussen twee vuren. Aan de ene kant, zijn zus zegt de waarheid. En ik zit er nu tussen. En nu hoort hij dat nog een keer. En ik voel het, er zit een bepaalde spanning. Want wat moet hij nu geloven? Je vroeg tegen mij, ja, hoe kan ik het nu weten wat de Bijbel is? De echte Bijbel is. En zo voel je dat er dingen loskomen. Mensen gaan nadenken. Mensen, hopelijk, ik weet niet wat de gevolgen zijn. Misschien komt er niemand tot bekering. En ik weet het niet. Maar wat ik wil zeggen, dat ik in die situatie kon kiezen. Net als Esther. Natuurlijk, bij Esther was het wel levensbedreigend. Bij mij is het enige dat ik kan verliezen. Zelfs dan nog. Mijn werk was misschien mijn eigen eer. Want daar komt het toch wel een beetje op neer. Waarom zijn we zo bang om te getuigen? Ja, waarom zijn wij altijd zo bang om te getuigen? Of ik toch, tegenover mensen die niet christen zijn. Het gaat toch een beetje om ons eigen ego. Soms, als ik soms vertel, dan hoor ik een stemmetje in mijn eigen zeggen van, geloofde hij, zo een stemmetje die zegt, ja, geloof het zelf niet. Die mij toch probeert eronderuit te halen van wat hij nu vertelt. Allee, geloof dat toch zelf niet. En toch is het de waarheid. Toch mogen we weten dat het de waarheid is. Dat stemmetje die in ons spreekt, ons probeert eronderuit te halen, dat moeten we onderuit halen. Dan moeten we net, zoals Martijn zei, ik geloof dat. 100%, ik geloof dat, ik sta daarvoor. En als we zo kunnen denken, als we zo kunnen staan, dan helpt dat ons vooruit. En achteraf, ik zeg het, er is heel wat gepraat geweest, en er zijn heel wat doeningen rond die vingerafdruklezing, en ik weet niet hoe het zal zijn, maar ik vond het zeer belangrijk voor mezelf om te horen wat God zal doen bij ons op het werk. Misschien niet, hè? Misschien komt er niemand tot bekering, ik weet het niet, maar wat ik wel wist, dat ik daar op dat moment, in die vergadering, dat moest aanhalen. Niemand heeft gezegd dat het niet waar is. Ik heb nog niemand horen zeggen dat het niet waar is. Ik denk dat ze onderling daar een beetje strijd mee hebben. Want als je dat leest, dan kun je niet zeggen, of toch niet echt ontkennen. Want we gaan naar die tijd dat we inderdaad niet meer zullen kopen of kunnen verkopen, tenzij we het dat merkteken hebben. En waarom? Ik wil nog iets aanhalen waarom dat zo belangrijk is. Want dat is namelijk het volgende. Niet alleen dat, maar er is ook een hemel en een hel. En ik weet niet, maar ik vind het altijd moeilijk om te zeggen dat mensen die niet geloven naar de hel gaan. Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat echt heel moeilijk om dat aan mensen te gaan verkondigen. Van kijk mensen, je moet kiezen. En dat heb ik ook gezegd, een mens moet kiezen. En dan wil ik nog het volgende voorlezen. Dus in hoofdstuk 14 van Openbaringen staat namelijk het volgende. Een derde Openbaringen 14 vanaf vers 9. Ik weet, misschien is dat een beetje moeilijk voor sommigen. Maar ik wil alleen maar op wijzen, en dat is eigenlijk mijn bedoeling, en ik hoop dat ik gesprekken kan loskrijgen, of tenminste dat ik gebruikt mag worden, om mensen te overtuigen van wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren, is niet zomaar. Het is niet zomaar dat er iets gebeurt, de technologie die ons vooruit drijft, er zit daar een macht achter. En ik ga nu voorlezen wat er staat. En een derde engel volgde hem, die met luide stem zei, als iemand het beest of zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dus dat wordt gezegd tegen Johannes en Patmos van een engel, wat er in de nabije toekomst, we zijn ondertussen al 2000 jaar verder, zal gebeuren. Denk een keer in dat Johannes 2000 jaar dat hier krijgt. Je zal daar dat merkteken. Wat is dat? Een tattoo? Dat kenden ze ook al in die tijd. Maar wij denken dat het inderdaad een chip is, die wordt ingeplant. En inderdaad, wij gaan niet meer kunnen kopen of verkopen. Het is nu al zo. Het is nu al zo. Denk maar aan de bankkaart. Hoeveel gebruiken we nog cashgeld? Heel weinig. Dus ons paspoort, vingerafdrukking. We gaan er naartoe dat we inderdaad gaan moeten meegaan. We kunnen er niet vanuit. En dan zal het een keuze zijn. Dan zal het een keuze zijn aan ons. Namelijk, en dan ga ik lezen, en een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is, ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn, en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. In feite is dat hele harde woorden. Hele harde woorden. En soms ligt dat bij mij in de clinch van een God die genade is. Een God die liefdevol is. Die dan aan de andere kant zo hard kan zijn. Maar, zoals iemand ook zei, wij hebben de keuze om te kiezen. En die keuze is helemaal niet zwaar. Mensen denken dat in God geloven, dat met geboden inhoudt en dat zwaar is. Dat lastig is. Heeft Jezus niet gezegd, mijn juk is licht. Mijn juk is licht en mijn last is... Nee. Ja, inderdaad. Dus je weet wat ik bedoel. Dus, maar dat is het. Jezus volgen, inderdaad, dat kost wel iets. Maar het brengt u zoveel meer vreugde. Zoveel meer vreugde. En dat vind ik dan, als ik dat hier dan lees, dan vind ik dat zo moeilijk om dat te gaan verkondigen aan de mensen van mensen. Als je niet kiest voor Jezus, ja, dan is dat zeer, 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 ellendig voor jullie. Hè? Zeer ellende. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij misschien meer echt geloof hebben. Echt geloof. Ik geloof. Net zoals Martijn zei, ik geloof in die dingen en ik ga ervoor. Dat wij echt dat geloof hebben, want we hebben geen keus. Wij zijn gelukkig, we hebben die keuze al gemaakt. Maar voor de mensen die buiten staan. En soms bid ik, zeg ik, Heer, hier ben ik ben uw getuige. Wat moet ik getuigen? Hè? Ik spreek niet zo vlot tegenover anderen over geloof. En ik denk dat God mij op dat moment dat gebed heeft volhoord. Want ik weet dat er daar op de een of andere manier God zal verheerlijkt worden. Ik moet nu ook, ik ga er misschien dan nog bij zijn, onze ingenieur is ook iemand waar ik heel goed kan tegen babbelen. En meestal gaat het over morele waarden. Echt waar, je zegt niet dat hij gelooft. Maar echt tot punt, ik heb nog nooit tegen hem het punt van de Bijbel kunnen aanraken. Nog nooit. Dat ging altijd zo losjes erover en van moraal en van zie en van goed zijn en van boeddhisme, ja, en christelijk geloof in het algemeen, maar nooit de kern van de zaak, Jezus Christus en de Bijbel. En nu, hopelijk, komt er een gesprek, ik weet het niet, komt hij misschien af en vraagt hij van, ja, maar ja, hoe zit dat? Ik weet dat niet, ik laat dat ook gerust. Maar ik hoop dat het zo mag zijn. We zien wel. En dan wil ik nog afsluiten met een bemoediging, namelijk vanaf vers 12. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus Christus in acht nemen. Namelijk, door vervolging heen komt ons geloof tot echtheid. En onlangs zag ik een filmpje, ik ging het nog laten afspelen, maar ik heb het nu gelijk vergeten, van de vervolgde christenen in Pakistan. Als wij klappen of spreken van vervolging, dan denk ik dat wij dat filmpje een keer moeten gaan bekijken. Mensen die daar in Pakistan christen zijn, zijn tweederangs burgers. Ze leven daar aan de rand van de maatschappij, hebben over het algemeen de minst mooie postjes. Het was daar iemand die rioolkuiser was. Je zag daar op dat filmpje dat hij in de riool kruipt. Ze was het blijkbaar verstopt tot hier. Dat die kopje onderhing met een skepje de smurrie eruit gehaald, hè, om zo die riool weer vrij te maken. Zij zijn de vervolgde christenen. Niet zeker, Pakistan is ook een moslimland, niet zeker van geleven. Beschermd. Ze kwamen daar samen in een kerk. En ik zag in dat filmpje dat er daar iemand stond met een machinegeweer. Een mitraillette, ja, inderdaad. Dus ja, dan kun je al afvragen. Hè. Zie dat wij hier zo moeten samenkomen. Hè, met hoeveel zouden we nog zijn? Maar, zegt hij, juist door verdrukking, zoals ik hier heb aangehaald, komen openbaar die echt geloven in Jezus Christus. En dat is... Dat is in feite wat wij mogen uitstralen. Het geloof zal beproefd worden en wordt beproefd in de verdrukking. We hebben gelukkig nog geen verdrukking en we mogen daar ook dankbaar voor zijn. Maar ons geloof mag wel een vast geloof zijn. Ik geloof. En als je dan denk je dat je gelooft. Hè? Als ik nu naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik geloofde. Totdat je in een bepaalde situatie komt, waar het toch wel heet wordt onder je voeten, dan begin je ook te twijfelen. Dan denk je, hè, die een super christen daar, zo super is die niet. Hè? Dan voel je pas werkelijk wat geloof is. Dan sta je voor de keuze, ga ik nu kiezen of niet? Want niemand verplicht je. Zeg, moest ik dat niet gedaan hebben? Dat ervoor niet minder zegen ontvangen. Dan zou ik vandaag misschien een andere preek gehouden hebben. Ik denk misschien, even goed zijn of even slecht, dat weet ik niet. Dus, het komt erop aan dat wij in de stem van Jezus horen en dat we denken dat we dat op dat punt daar een vertegenwoordiger moeten zijn van hem. En wat de gevolgen zijn, dat laat ik los. Ik weet het niet. Ik ben ook niet de man die het aan iedereen gaat vragen van, of rond gaan vertellen of gaan vragen van ja, wat denk je van wat ik gezegd heb over de Bijbel? Dat doe ik niet. Ik laat dat los en ik zie hoe dat de geest van God in mensenharten zal werken. Net zoals Esther met Mordecai mocht zien, ondanks alles, ondanks een zeer moeilijke situatie, dat God dat ten goede heeft omgekeerd. Dat is de genade van God. Op een moeilijk punt staan in je leven en je weet wat je moet doen. Er zelfs, zoals al vaak aangehaald in het boek Esther, staat er daar nooit van God in. Het woord God komt daar niet in voor. Ook niet in het Nieuwe Testament wordt het boek Esther niet aangehaald. En de reden zou zijn, maar dat weet ik natuurlijk niet, dat is ook iets dat ik opgezocht heb, is namelijk dat er bij Kores een terugkeer was. We kennen allemaal dat verhaal van Ezra en Nehemia, dat dus Nehemia zag en dat hij mocht terugkeren naar Jeruzalem om de stad op te bouwen. Dus van Kores kreeg de Joden de opdracht om terug te keren naar Jeruzalem. En dan zie je dat er een deel van de Joden toch achtergebleven waren. Ze waren niet zo getrokken meer. Ze waren ingeburgerd, ze voelden zich goed. En dat die heilige plaats, dat heilig land, dat verbond dat ze aangehaald hadden met God, dat God hun een plaats zou geven in Israël, dat was voor die nu achtergebleven waren, ja, niet zo belangrijk meer. En dan zie je dat je op een bepaald punt daar staat en dat God in feite die mensen toch ergens wakker schudt van ja, was je beter mee geweest, dan ging dat niet tegengekomen hebben. Maar toch, ondanks hun ongehoorzaamheid, zien we dat God genade is en dat hij zegent. Dat God ondanks alles zegent. Zo, ik wil nu afsluiten. Dat was een beetje mijn getuigenis wat ik van de week of verleden week heb meegemaakt. Of meegemaakt. Waar je toch een beetje strijd mee hebt. Waar je mag zien ook dat God werkt door mensen heen. Soms totaal onverwachts. Ik ben nog altijd dankbaar dat Martijn die woorden zo sprak van ik geloof dat. Dat heeft mij echt bemoedigd. Want misschien, ja, ik weet niet wat ik ging doen. Hè. Op dat moment zie je dat God ingrijpt. En dat is zo wonderlijk. Hè. God geeft ons de moed en de kracht om verder te gaan. Zo, dan wil ik afsluiten. Vader, ik dank u voor uw woord, uw tweesnijdend zwaard, Heer. Wij danken u dat wij ja, bij u mogen horen. En ik hoop dat mensen ook kunnen kiezen voor u, Heer. Dat ze ja, mogen weten dat het een keuze is tussen leven en dood. En dat u ons leven vreugdevol is. We zijn niet gespaard van ellende, Heer. Maar we weten boven alles, u zorgt voor ons. U draagt ons. Vader, mogen wij inderdaad in deze wereld echt uw getuigenis zijn. Want de wereld loopt op zijn einde. De antichrist wordt openbaar. Heer, uw woord wordt nogmaals bevestigd. Van 2000 jaar geleden, kom nu uit. Heer, dat mag ons ook moed geven. Kracht om te blijven volharden in de keuze met u, Heer. En niet alleen dat, Heer. We weten dat u ons zult zegenen en dat u ons middelen geeft, zodat we kunnen blijven volgen. Zodat we kunnen blijven in die volharding leven. Ondanks moeite en pijn. Heere, denk aan uw vervolgde kerk. Zoveel mensen die moeten lijden, Heer, omdat ze geloven in u. Zoveel mensen die, ondanks alles, dit niet willen loslaten. Heere, maak ons ook, of geef ons ook zo'n geloof. Volhardend, Heere, in u. Uit onszelf kunnen we het niet, Heer. En u weet dat. Maar dankzij uw genade en de Heilige Geest, Heer, mogen wij inderdaad samen met u die weg gaan. Ik dank u voor uw goedheid, voor uw genade, voor uw trouw, Heer. Zegen ons als kerk, bewaar ons, Heer, en leid ons. Amen.
Laten we samen recht staan. We gaan samen God danken. Laten we echt deze tijd nemen om God te zoeken. We gaan samen danken. Ik zie de grote koning.
Ik zie hem in zijn liefde. Onze zonden wast hij weg. En ieder zing, en ieder zing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Hosanna, Hosanna, Hosanna. See you.
opstaan in gehoorzaamheid. Met puur geloof, ik zie een grote doorbraak, opgewekt door ons gebed. We knielen hier, Hosanna, Hosanna. Hosanna in de hoge, Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. En is mijn hart in mijn heen,
want hier wil Heer ons horen, zing voor zijn naam. Met alle mensen die hier samen zingen voor zijn eer. Die samen zingen voor zijn eer. Heren, wekt u op, Heren, wees u naam. Achter mooi hier wonderbaarlijk, wat u voor ons doet. Hele schepping is, kom terug naar u en zing u in. De zee, het land, de zee en wat daarin is, heel hard.
Schepping houdt hij in zijn hand.
Heilig bent u, God. Heilig is uw naam. Wacht u mooi in wonderbaarlijk. Wat u voor ons doet. Heel schepping in. Kom terug naar.
zingen voor de koning.
Thank you.
alleen maar mijn kracht.
Heel alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mijn geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Wil ik mij vervoegen.
inderdaad. We willen u loven, we willen u danken. Omdat u God bent. Niet omdat we iets krijgen van u, niet omdat we iets verwachten. Nee, Vader, u bent God. U bent onze Heer, u bent onze Vader. En daarom danken wij u. Daarom zoeken wij u. We weten dat het leven van u kwam en we weten dat we ons leven moeten teruggeven aan u. We vertrouwen op u in alles wat we doen. We vertrouwen u, Vader. Dank u wel dat we op u. We gaan nog heel eentje zitten, een paar mededelingen. Volgende week is de ledenvergadering. Die begint om 1 uur, dus we gaan samen eten volgende week. Het is volgende week toch, hè? Ja, volgende week, we gaan allemaal ons eten meedoen, we gaan samen eten. Ieder brengt iets mee en we eten samen. Om 1 uur is de ledenvergadering. Verder, de andere mededelingen kunnen jullie vinden in potscherven. Goeie zondag.